stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 66. Daarvan lezen wij het vijfde vers, Jesaja 66, vers 5. Daar spreekt het woord des Heren al dus: hoort des Heren woord, gij die voor zijn woord beeft. Uw broeders die u haten, die u verre afzonderen om mijns naams wil, zeggen dat de Heere heerlijk worden. Doch hij zal verschijnen tot u lieder vreugde. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de openbaring van de heerlijkheid van God in de verschijning aan de verwachtenden en in de verlating van de goddelozen. De heerlijkheid des Heren, geopenbaard in de verschijning aan de verwachtenden en in de verlating of beschaming van de goddelozen. Voor de profeet in Jesaja 66 gaat spreken van het laatste oordeel in oud-testamentische bewoordingen en van die grote dag waarin de Heere zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, gaat hij eerst de aandacht vragen voor de openbaring van Gods heerlijkheid in de toebrenging van zondaren. En niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. We hebben daarvan reeds iets gezegd, hoe groot de Heere is en dat hij zal komen om de afgodendienaars te slaan, maar dat hij zal zien op hen die voor zijn woord beven en die een verslagen geest hebben. Dan staat hier in vers 5 allereerst nog een woord van troost voordat de profeet gaat beschrijven de heerlijke openbaring van het koninkrijk Gods voor de einddag. Eerst is er dan een woord van troost voor de verwachtenden. Dat woord wordt ingeluid met hoort des Heren woord, gij die voor zijn woord beeft. Dat wil hier zeggen, die bevende, benarde zondaren wordt toegeroepen dat zij zullen horen. Je zou hier de klemtoon mogen leggen op het woord Heren. Hoort des Heren woord. Waarom moeten wij dat zo lezen? Omdat daar zoveel andere woorden gesproken worden die de Heere niet sprak en spreekt, die tegen de Heere in zijn en tegen zijn volk. En ja, je kunt natuurlijk zeggen, daar moet je niet naar luisteren, daar hebben we niets mee te maken wat anderen zeggen, het gaat maar om des Heeren woord. Maar dat is nu de zwakheid, dat is de geringheid van het schepsel. Heer van het arme schaap, dat het geblaf van de honden en de nabijheid van de wolven gewaar wordt en ten uiterste gespitst is, ieder geluid opvangt. Het wordt wel eens makkelijk gezegd, ik ben als een wiens oren niet meer horen, wat men spreken goed of kwaad, maar daar is een mens meestal niet. We horen het doorgaans nog wel, als er goed gesproken wordt, of er wordt kwaad van ons gesproken. Dan komt die stad mensenziel in een ogenblik in beweging. En dan blijkt zo duidelijk dat wij mensen zijn en niets meer. Nou gaat het hier over mensen die worden aangesproken, die dus rondom zich allerlei woorden horen en er ook naar luisteren, erdoor in beslag genomen worden, die misschien wel zeggen zo aan de buitenkant, nou daar trek ik me niets van aan of daar luister ik niet naar, maar die er toch mee bezet zijn. Wat komt dat uit op alle terreinen van ons menselijk leven? Aan de ene kant cijfert de mens zich weg. En aan de andere kant, zo lijkt het dan, en aan de andere kant is die alleen vervuld van zichzelf. En aan de ene kant heeft alles zogenaamd niks te betekenen. Of die gezond is of ziek is. Voorspoed, tegenspoed. En aan de andere kant hoor je klacht op klacht. En gaat de mens ermee naar bed en hij staat ermee op. Zo is dat leven van de mens. De theorie en de praktijk, die zijn niet hetzelfde altijd. Vandaar dat God de Heere zegt, hoor des Heeren woord. Je zou zeggen, daar is kracht voor nodig aan die zondaarsziel, om hem het hoofd uit de gebreken, uit de cirkels en gedachten uit te halen en om zijn aandacht te vragen voor wat God te zeggen heeft. Het is wel groot dat de Heer dat doet. Dat de Heere met extra kracht spreekt tot benauwde en benarde schepselen. Wat zijn dit voor mensen? Dat zijn mensen die voor het woord van de Heere beven. Dat wil niet alleen zeggen hier een slaafse vrees. Maar dat wil zeggen dat het in hun hart ingegrift werd. Wat God zegt, dat doet hij ook. Vroeg of laat grijpt God in. En als nu de zulke al die woorden horen, ook de woorden van het wee over de goddeloze afgodendienaars, waarvan wij vorige maal gehoord hebben, die ook allen in ons hart leven, dan beven ze voor dat woord van God. Dan komen ze in beweging. Al zou je het uitwendig misschien nog niet zo zien, maar hun hart beeft. Als God toch op zal staan en het ijdel beeld van de mens verachten. Wat blijft er dan over? Als de Heere zal vragen, wie zal dan een antwoord kunnen geven? Als God ons zal onderzoeken, Hij die onze harten kent en onze nieren proeft, waar zullen wij dan blijven? Kijk, waar de Heilige Geest met het woord en door het woord werkt, daar blijft het geen onverschillige zaak, dat woord van God. Dan is het net als wanneer de wind tegen een rietstengel blaast, dan gaat die heen en weer. Dan buigt die naar beneden. Zo is er, waar hebben we de vorige keer al op gewezen, ook een beven voor het woord van de levende God. Een beven. Kunnen wij niet maken. Kun je ook niet nadoen. Maar dat doet Gods Heilige Geest. Hij doet het ons gevoelig geloven. Het woord van God valt niet weg ter aarde. Maar het woord zal zich zeker vervullen. Datzelfde geldt ook voor het woord van de vertroosting. Het woord van de vertroosting. De mens op zichzelf ontroert niet. Adams kind houdt zichzelf op de been. En ach, zowel vloek als zegen, ze gaan hem over het hoofd heen. Maar wanneer de Heilige Geest daarbij is, dat kunnen we misschien wel weten uit ons eigen leven. Hoeveel malen hebben we dat woord gelezen of gehoord en eigenlijk niet gehoord. En dan in één ogenblik, je weet zelf niet hoe, is het woord persoonlijk. Tot mij gericht. Ik moet sterven. Ik moet voor de Heere verschijnen. Nou staat er niet een ander zijn huis in brand. Mijn huis staat in brand. Mijn leven raakt aan de dood. Dat is dat wonderlijk ook. Ook bij de voortgang ontdekken wij dat wij zulke dode zondaren zijn in het horen van het woord. Maar dan kan het ook zo zijn dat in één ogenblik wij tot dat leven en in dat leven van God de Geest worden ingebracht en dan doet dat woord voor ons persoonlijk kracht. En dan is het ook het woord van de vertroosting dat doet beven. Dan is het ook het woord van de grote plaatsbekleding dat het hart doet beven. Je hebt ook een beven van doodschrik. Dat lees je in Psalm 90, meen ik. Dat de Heere het hart van doodschrik kan doen beven. Als hij het kwaad dat wint heimelijk bedreven in het licht stelt van zo'n goddelijk aangezicht. Maar er is ook een beven van innerlijke ontroering. Van blijdschap die doet weder. van dat eigenlijk onbeschrijfelijke, onuitsprekelijke, dat die hele mens in beweging komt, omdat God in zijn eeuwige liefde een weg heeft ontsloten, buiten ons, van alle eeuwigheid tot eeuwigheid, en toch voor ons. Dat kan ook een beven bewerkstelligen voor het woord van de lijdende en stervende middelaar, die zichzelf gaf tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel om een volk van het gericht te verlossen. Beven, ook vanwege het woord van Gods eeuwige, onpeilbare liefde, dat hij zijn eigene, zijn enige zoon niet gespaard heeft, maar hem heeft overgegeven in de dood. Dat is groot. Zulk een beven is begerenswaardig. Dat de mens tot in het diepst van zijn wezen beroerd wordt of ontroerd wordt vanwege dat onuitsprekelijke, dat hij in plaats van vloek zegen openbaart, in plaats van dood leven. En dat hij zegt, kom dan, laat ons samen richten. En in plaats van een gericht waarin de zondaar verdoemd wordt, vestigt de Heilige Geest het oog op het gericht op Golgotha, waar hij geëist werd en zijn ziel gaf tot een rantsoen voor velen. Hoor des Heeren woord, gij die voor zijn woord beeft. Want er is zoveel, er zijn zoveel woorden die u benauwen en benarren. Wat is dat dan? Uw broeders, ja maar broeders van hetzelfde huis, die behoren toch in liefde samen te wonen. Ja, maar het gaat hier over valse broeders. Ze worden nog wel broeders genoemd, want het zijn ook mannen van Juda. Ze hebben ook het teken van de besnijdenis ontvangen. Over hen is ook de naam des Heren aangeroepen. Daarom worden ze hier nog broeders genoemd. Ze horen wat het volk in het algemeen betreft tot die ene grote familie, Israël. Maar ze openbaren zich niet als broeders. Zijn wel broeders naar het vlees, maar geen broeders naar de geest. Waaruit blijkt dat? Dat blijkt uit hun haat die zij hebben tegen hen die buigen voor het woord van God. Dat blijkt uit hun afkeer als ze bemerken dat de ellende of het verdriet van die medeburger wordt veroorzaakt door Gods woord. En dat zijn blijdschap en hoop wordt veroorzaakt door het woord des Heeren. Dat kunnen ze niet verdragen. Want hun droefheid en hun blijdschap wordt alleen maar bepaald door de wereld. Door mee- en tegenval. Daar wordt hun leven door bepaald. En nu worden ze geconfronteerd met mensen die ook nog voor wat anders bewogen worden. Het woord van God. En dat kan de mens niet verdragen. Dat kan hij niet verdragen. En daarom is er in hun hart haat. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Het is afkeer. Afzondering. Schiet jij maar op. Hou jij maar op met je praatjes. Afzonderen. Dat wil zeggen dat ze door die valse broeders er buiten worden gezet. Er buiten. Buiten de kring. Buiten de relaties. Buiten alles. De gewone gangbare omgang. Het wordt gemeden. Die u verre afzonderen. Ja. Je hebt mensen die hebben zo'n nare godsdienst dat iedereen er een hekel aan heeft. In hun praten is het altijd zo naar en akelig. En dan denken ze dat ze om Gods wil vervolgd en gehaat worden. Maar het is eigenlijk meer om hun zelfswil. Maar dit gaat over broeders. Mensen, zou je zeggen, die allemaal nog misschien wel naar de kerk gaan. En die verachten elkaar. Om Gods naam, om mijn naams wil staat. Ze maken zichzelf dus niet gehaat door een zekere overgodsdienstigheid en door altijd en altijd iedereen maar bij de kraag te grijpen. Nee, maar omdat ze eerbied hebben. En rekening hielden met de naam. Dat wil zeggen met God zelf. Daarom. Niet om hun naam. Het is ons eigen als godsdienstige mensen om onze naam erdoor te drukken. En om onze naam te handhaven. En in alles, ook in de godsdienstige gesprekken. Niet anders te beogen dan onze naam heerlijk te maken. En daar moet Gods naam dan voor dienen. Die wordt daarvoor misbruikt. Zo kan een mens soms, al vertelt hij allerlei dingen die echt gebeurd zijn uit zijn leven. Uit de dingen die de Heere heeft gedaan. Kan het nog best wezen dat de diepe achtergrond alleen maar is dat het ik nou beleef. En zo rijk of zo arm ben ik nou. Maar als het nou gaat om de naam. Om zere naam. Dan is het anders. Dat is anders. En dat voelen die valse broeders wel aan. Dat voelen ze wel aan. En daarom zijn ze meer met haat vervuld dan de wereld. meer met haat vervuld dan een heiden. Die kan soms nog wel wat verdragen. Die kan soms nog zeggen, nou ja, Joost, jij dat nou gelooft en dat jij er dan gelukkig mee bent. Maar een mens die beter weet, die kan het niet verdragen. En die haat is niets ergers dan de haat tussen broeders. Valse broeders. En degene die de Heere vrezen. En wat zeggen die broeders nou, die valse broeders? Die zeggen dat de Heere heerlijk worden, doch hij zal verschijnen tot u die de vreugde zij daarentegen zullen beschaamd worden. Ik geef het even vrij weer, opdat u de zin van de woorden zou mogen verstaan. Die valse broeders zeggen, nou, laat de Heere zijn heerlijkheid maar eens laten zien. Je zit zo somber te kijken. Laat de Heere zijn heerlijkheid maar eens laten zien dat jullie nou eens echt blij zijn en gelukkig en vreugde hebben. Daar merken we nog niet veel van. Dat jullie koningskinderen zijn. En dat jullie een toekomst tegemoet gaan. En dat jullie gezegend worden met, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Kijk, voel je die intense spot? Je zou zo zeggen, nou, er gaat nou zo'n arme, zo'n ellendige, zo'n noodruftige. Waarom is die zo arm en zo ellendig? Omdat zijn ziel zegt, uw komst is het die mijn heil volmaakt. Omdat hij uitziet naar de vervulling van Gods beloftenissen. Ze zullen toch niet haar vervulling missen. En die verwachtenden van de oude dag, die verwachting was toch eigenlijk samengebundeld in de verwachting van die vorst Messias die komen zou. Om de noodruftige uit de drek te vervolgen. Om de rechtszaak der ellendigen te twisten. Om barmhartigheid te betonen. Daar lag de diepste zin van de verwachting in verklaard. En nou zeggen die valse broeders, nou, laat de Heere zijn heerlijkheid nou eens laten zien. Daar vragen jullie toch om? Daar wachten jullie toch op? Jullie wachten toch op Gods heerlijkheid? Blijkbaar is het er nog niet als we naar jullie gezicht kijken. Is het er nog niet om? Doet God nog wel iets? Denken jullie werkelijk dat? Dat is de spot. De lage spot. Iets daarvan vind je bijvoorbeeld in de geschiedenis van Hanna en Peninna. Peninna tergde Hanna dagelijks. Zij had kinderen genoeg. Hanna was onvruchtbaar. En onvruchtbaar voelde men aan tevens als ongezegend. Buiten de belofte. Je telde eigenlijk niet mee. En als je dan voortdurend juist daarin getroffen wordt. Hanna hoopt op God. Haar verwachting is dat hij het haar wilde geven. En je wordt dan dagelijks met die onvervulde verwachting bespot. En elke keer weer als Penine in verwachting is, en is er met jou nog niks? Wat ben je eigenlijk voor iemand? De Heer heeft toch beloofd dat hij kinderen zal geven die hem vrezen. Straf dat hij de baarmoeder wel kan toesluiten. Jij bent geen gezegende, jij bent een gevloekte. Kijk, daar voel je ook dat Peninna grijpt Hanna in de praktijk, in het zichtbare. In het zichtbare. Je hebt er toch zo vaak om gebid, zeg je, gebeden. Maar er gebeurt toch niets? Mij wel, ik hoef er niet om te bidden. Ik krijg het toch wel. En dan mag Elkana zeggen, ben ik u niet beter dan 10 zonen. Maar hij kan Hanna niet troosten. Hij kan haar niet verlossen. Had een gedurige terging en een verbittering bij Penina. En wat een verdriet bij Hanna. Ze stortte haar ziel uit voor het aangezicht van de Heere. En de Heere heeft haar verhoord. Elia heeft haar de goede boodschap. Of Eli heeft haar de goede boodschap gegeven. Dat ze een kind zou ontvangen. Wat heeft ze gezongen? Toen de Heere zijn heerlijkheid betoonde in het verschijnen aan die verwachtende Hanna. In het geven van een kind. Wat een blijdschap. Wat heeft ze gezongen. Van die God. Die de verrijkte en rijke van een troon afstoot. Net als Maria. En die de armen uit het stof opricht. Wat is ze blij geweest. Met die God die ter helle deed nederdalen, maar die ook ophaalt uit de diepte. Een God wiens handen wonden, maar die ook heelt. Zie je iets van die lijn, die ook hier genoemd wordt. En alles kan ik niet noemen. En het wordt ook altijd in de schrift niet zo omschreven. Maar denk erom dat er wat afgezakt en geplaagd is. Zo bedekt mogelijk. Denk ik nog aan oude Zeiltje. Dan was hij al op leeftijd en dan kon zijn vrouw nog niet laten. Als hij naar de kerk ging. Om gauw wat etten in zijn schoenen te stoppen. Dat hij niet goed zou kunnen lopen en al zulke dingen meer. Zo haatte ze hem. Omdat hij voor het woord beefde. En omdat hij Goden meer gehoorzaamde dan de mensen. Toen zijn vrouw stierf. In de vijandschap was het eerste wat hij deed, een vloerveger met een vuil blik en al de prulletjes die ze had staan, veegde die bij elkaar, al die beeldjes en snuisterijtjes en die deed hij in de vuilnisbak. Maar ja, dan heb je toch een levensgeschiedenis achter de rug. Erg. Oh, er is wat afgehaald en wat verdriet geweest. En dat is altijd weer de felste spot.
Waar is nou die God? Laat hem nou eens wat laten zien.
Ja, die spot die bereikte het dieptepunt in de oudste broeder die omringd was van broeders en valsbroeders. Maar die gezongen heeft, mijn broederen ben ik vreemd van elk oneer en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen geen schutsheer nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Kon niemand tegen die u haatte. Mag ik nou zonder de schrift geweld doen, daaruit eens iets zeggen? Als je dan hier op de achtergrond, het geldt voor het volk ook, want dat staat er heel duidelijk en daar heb ik al iets van beginnen te zeggen. Maar dat komt vanwege het levende kind, vanwege de belofte. Dat het volk gehaat wordt, kwam omdat het de belofte omhelste. Spoedig zal toch tot zijn tempel komen, dien Heere die wij verwachten. Klinkt toch in de diepste zin om Gods woord. En Gods woorden worden in het vlees geworden woord vol. En dan zie je het. Hoor des Heere woord, Jezus van Nazareth. God en mens in eenheid van persoon. Uw broeders, die u haten. Want zij hielden raad hoe ze hem vangen en doden mochten. En hij alleen beefde voor het woord, volmaakt. Zij niet. Zij waren ook predikers, wet. Uitleggers, maar ze raakten er met geen pink aan die lasten. En toen de Heere Jezus dat levende woord van God op de aarde kwam, toen merkten ze dat het voor hem vlees en bloed was. Het was echt. Zo hadden hun het nooit beleefd. Zo hadden ze het ook nooit gezegd. Dat hadden ze nooit kunnen bedenken wat hij zei. En er ging een schok door al die broeders. Al vonden ze zichzelf godzalig. En leidslieden van het volk, er ging een schok door ze heen. Ze hebben nog geprobeerd om hem in hun systeem, in hun godsdienst in te kapselen, maar het mislukte. Het mislukte. Als hij nog bij een hooggeplaatste te eten werd gevraagd, daar ging het fout. Simon, Simon, ik heb u wat te zeggen. Oh, alle die voor het woord beefden, die sloten zich bij hem aan. Die werden getrokken door de liefde om bij hem een schuilplaats te zoeken. Maar hij was de meest gehate, uw broeders, uw valse broeders. Daar kwam nog bij dat de liefhebbende broeders, die hebben ook zijn lijden verzwaard. Die hebben menselijk getracht hem eraf te houden en te zeggen, kom meester, wees toch uzelf genadig, dat zal toch zeker niet geschieden. En dezelfde die hem zei, al moest ik ook met u sterven, die heeft hem verloochend en eden gezworen, Gods naam aangeroepen, ik ken hem niet. Uw broeder, Heer Jezus, die u daar in dat zaaltje zo ver afzonderd, dat hij God tot een getuige aanroept, ik ken die mens niet. Ontzettend. En dat allemaal om zijn naams wil, omdat hij de Vader verheerlijkt. En omdat hij mocht zeggen, gij zijt het die de eer van de mensen liever hebt dan de eer van God. Maar ik zoek de eer mijn vader die gij niet kent. Wat een nijd, wat een woede, wat een vuur dat er smeulde in hun harten om deze levende aanklacht weg te doen uit hun midden. Totdat de afzondering, zou je zeggen, compleet werd. Vriend en metgezel hebt gij ver van mij gedaan. Al mijn bekenden zijn in duisternis. En hij, dragende zijn kruis, ging uit, genaamd naar de plaats die genaamd wordt hoofdschedelplaats. En uw broeders, die u haten, liepen achter hem aan, joelend en schreeuwend. En toen kwam ten slotte die diepe spot. Indien gij de Christus God zijt, kom af van het kruis. Laat God nou zijn heerlijkheid eens betonen dat u eraf komt. Dat zullen we nog geloven ook. Maar laat dat nou eens zien. Je hebt toch altijd over je vader gehad, over God, dat je vader is. Je hebt toch zulke wonderen en tekenen gedaan. Nou is het de tijd om een teken te doen. Kom af van het kruis. Verlos uzelf. Anderen hebt u toch ook verlost? Waarom verlost u dan nu jezelf niet? Uw broeders die u afzonderen om mijn naams wil zeggen, laat de Heer zijn heerlijkheid maar eens tonen. Door u in plaats van bittere alsem vreugdeolie te schenken en het gewaad van lof. Vreselijk. O, dat heeft Johannes niet meegeroepen, daar gaat het niet om. Want in hun hart waren ook gebaande wegen. Al waren de meesten gevlucht, ver van hem vandaan. Maar de vijandschap die daarin uitkomt, vooral bij de overpriesters en de leden van het Sanhedrin, tegen de Heer Jezus, tegen zijn ontferming, tegen zijn leer, die sprak: gij zijt des doods schuldig. Met al je wetswerken heb je nog niet dat van de wet vervuld. Want je blijft maar bij de letter, maar het gaat om de geest van de wet. Wat een nijd toen ze daardoor zijn woord moesten horen. Het is te kort voor de eeuwigheid zo. Te kort. Wat hebben ze hem veracht? Wat is het toch ook vanuit Adam gezien begrijpelijk dat de mens zegt: dacht u soms dat we door u geholpen moeten worden? Door u gered? Je kunt je eigen geen eens redden. Helemaal niet. Wat een verschrikking waarmee hij was aangedaan. De koning Israël. En, dat moet erbij, dat hij dat nou deed, niet om zichzelf, maar dat hij dat nou gedaan heeft om zulke ellendige schepsel, zulke verloochenaar, om die nou zalig te maken. Dat God nou aan hem verschijnt in toorn. En tenslotte zich van hem onttrekt in een diepe duisternis. Zodat hij klagelijk schreeuwt uit de verlating. Opdat hij aan verlaters zijn vriendelijk aangezicht zou tonen. Dat hij ze toe zou roepen: ik heb voor u gebeden. Uw zonden zijn u vergeven, Petrus. Thomas, breng uw hand en uw vinger hier. Dat hij ze niet verlaat. Dat hij zijn leven geeft voor vijanden. Die hij met zichzelf verzoent door zijn dood. Kijk, dat is het grote, onbegrijpelijke wonder. Jezus in het donkerst duister. En zondaren aan wie hij verschijnt. Daar zit het woordje scheiden in. Van de zonne der gerechtigheid die zou opgaan over hun ziel. Ja, dan alleen is er die waarachtige hoop en die waarachtige blijdschap en die verwachting die niet beschaamt. Want de verwachting van die God en van dat vlees geworden woord, die wordt niet beschaamd. Want de Heere werkt zelf die verwachting in de ziel van de zondaar. De verschijning van de Heere aan de verwachtende. Simeon zal ook wel eens geplaagd zijn van binnen en van buiten. En zo menigmaal kwamen de stemmen naar boven. Dat de Heere nou eens heerlijk worden. Hoe lang lag je nou al? Hoe lang is het al geleden dat de Heere gezegd hebt dat je de dood niet zal zien, eer je de Christus der Schriften hebt aanschouwd? Oh ja. En de mensen zullen ook hun schouders wel eens over hem opgehaald hebben. Wat is dat voor een vreemde man? Hoor des Heeren woord, Simeon. In tijden van moeite en zorgen.
als de naspraak van velen om je is. God zal hem niet meer verlossen. Gods belofte, nee. En het geschiedde dat hij door de geest ging naar de tempel. En daar ziet hij Jozef en Maria en het kindje. Hoe liefelijk, hoe vol heil genot. O Heere der legerschare God, zij mij uw huis en tempel zijn. Dat kindelijk. En hij ziet het. En in de dadelijkheid gevoelt hij het. Dat is het. Dat is het. Dat is de vervulling van de belofte. Dat ging door het geloof. Dat door de liefde werkte. En als hij dan dat kindelijke in zijn armen neemt. O, zie je dan niet de letterlijke vervulling. Hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. Want zijn gezicht begint ervan te stralen. Hij neemt het kinderken in zijn armen. En hij prijst God. Nu laat gij hier uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd, die gij bereid hebt voor het aangezicht der volken en voor uw volk Israël. Heerlijke dingen heeft hij aanschouwd, vreugde en blijdschap. God maakt zijn woord waar. Ja, en als Simeon daar staat, dan zou die geen last hebben. De praters van binnen hebben geen kans meer. En de vijanden die zo menigmaal hebben gezegd, och man, schijt toch uit. Denk je nou nog steeds dat God, hij heeft het beloofd. Maar dan hebben ze geen kans. Blijdschap, vreugde. Het is net alsof het zo in zijn hart is. Nou, daar heb ik nou voor mogen leven. Daarom ben ik nou geboren mogen worden. Nou is het goed, het is af. Laat me nu gaan in vrede. Veel mensen maken er bezwaar tegen als je denkt, als ze denken. Dat sommigen verklaren dat Simeon wel niet zo lang meer geleefd zou hebben. Zeggen, daar weten we niks van, want dat staat er niet. Ik kan er wel heel lang geleefd hebben. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Dat heengaan uit de tempel, nu laat Heer uw dienstknecht gaan in vrede. Dat is de inleiding in de hemelse tempel. Ja. Gaat niet altijd op. Maar de Heere kan soms zijn kind zo'n blijdschap geven, dat je mag verwachten, nou komt het einde. Nou komt het einde. Dat kan. Dat de Heere in zulke grote vertroosting de zondaar vertroosten. Dat hij aan het eind van de reis is. En dat hij nu binnen mag. Wat een vervulling. Dat de Heere heerlijk worden. Ja, zo spotten ze. Maar hij komt tot uw lieder vreugde. Zou dat waar zijn? Ja, maar God zegt dat. Het zijn niet de mensen die het zeggen. De mensen zeggen. O, als de Heere komt. En die bevende zondaren, die zeggen misschien wel. Wie zal daar zelfs zijn hartemaan moet klagen. Voor u bestaan in dat gericht. Wil me alstublieft niet in uw vierschaar dagen.
Maar God zegt. God zegt dat zij vreugde zullen hebben bij zijn verschijning. Wat begeer je, broeders? Wat is je begeerte? Mag je zeggen, ach, dat hij al mijn misdaden vergeven, dat hij mij wassen en reinigen in zijn bloed, dat ik de kracht van zijn verzoenend lijden en sterven mag kennen voor mezelf. Hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. Wat heb je meer voor moeite? Heb je moeite met jezelf daarin dat je zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. En hij zal de dood, de zonde, zal hij teniet maken voor eeuwig. Ge zult geen zondige gedachten meer hebben. Zijt gij verontrust vanwege uw valse gerustheid? Zijt gij bedroefd omdat ge zulk een hart waarneemt bij uzelf? Zijt ge benauwd omdat er niet één ogenblik in de benauwenis kan inkomen? Hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde, want er is er maar één die u helpen kan. Dat is God, dat is de Heere Jezus. Hoe is het nou? Mag je dat nou met vrijmoedigheid zeggen? Er is er maar één die me helpen kan. Er is er maar één die me echt gelukkig kan maken. Tuurlijk, er is ook een aards geluk, maar daar gaat het nou niet over. Dat is allemaal beperkt. En dat wordt doorkruist, zoals ik reeds zei, midden in het leven van de dood omgeven. Maar nou dat geluk dat eeuwig is. Weet je dat? Mag je met vrijmoedigheid zeggen, Heere, dat weet u. Dat alles dat u mij ellendige zalig maakt uit vrije goedheid en dat ik u eeuwig zou mogen prijzen en verheerlijken. Hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde, want hij vergeet de hoop der ellendigen niet, omdat het werk van zijn Christus, die de veracht en de onwaardigste geweest is onder de mensenkinderen, omdat hij dat werk aanmerkt, daarom wil hij uit genade ook zulke schepseltjes aanmerken en ze troosten en sterken. Heb je vrezen van de dood en dienst? Dat je zegt, ach, wat zal het zijn als deze aardse tabernakel gebroken wordt en ziel en lichaam die toch bij elkaar horen, eenheid, uit elkaar getrokken worden. Heb je daar vrezen voor? Toch staat deze belofte ook voor u. Gij die voor zijn woord deed, hij zal het maken.
door de nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij zijn volk naar het eeuwig licht. Ze zullen thuis komen. Hoe dan ook, hij zal zelf in de Jordaan staan, zodat ze droogvoets daardoor geleid worden. Zie toch eens wat er voor de verwachtende beloofd is. Hier in beginsel straks voorkomen. Hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. Ja. Wat is er meer dat u drukt? Denkt u, mijn zonden zijn te groot? Oh. Misschien zit er wel iemand die denkt, daar durf ik met niemand over te praten, wie ik ben en wat ik gedaan heb. Wat zou je dan begeren? Wat zou je wensen? Dat die misdaden die hem tergen, dat die uitgewist waren. En dat je bij God vergeving had. Van al uw ongerechtigheden. Misschien zegt God dit ogenblik. Zo doe hij ook aan mij. Hij zal verscheiden tot uw lieder vreugde. Want ge beseft het misschien niet. Maar in uw hart is al reden de betrekking van het geloof. Op het Lam Gods. Want gij weet, hij kan het doen. Indien hij wil, hij kan mij reinigen. Het kan duren misschien, eer dat gij van harte uitroept. Al mijn zonden zijn vergeven om het bloed des Lams. Maar hij komt. Hij komt tot u lieder vreugde. Hij zal uw vreugde zijn eigenlijk. De God der blijdschap en der verheuging. Hij zal uw loon en uw schild zijn. Alles. Wat denk je? Wat een heil en een heerlijkheid van God geopenbaard in de verschijning aan de verwachtende. Straks komt hier in het hoofdstuk de volheid openbaar van Christus, die op zijn gebed de Heilige Geest deed komen, voordat de laatste dag komt. Want hij is reeds verschenen, Jezus Christus, in hem is God verschenen. Voor al zijn ellendigen. Maar zij daarentegen, als zij in deze boze weg tot het einde volharden, door het evangelie van Gods ontferming te verachten, en zijn kinderen te bespotten. Door te zeggen, nou, ik merk er niet veel van. Je bent toch getrouwd, je hebt toch een God. Hoe kan dat nou? Je bent nog zieker dan een gewoon mens. Je hebt nog meer tegenslag dan een ander mens. Wat blijkt er nou in jou van Gods heerlijkheid, man? Vergeet niet. Als God verschijnt, dan wordt zelfs midden in de ellende gevonden. God zij altoos op het hoogst geprezen. En als alles omvalt, kon het wel eens zijn dat daar op de ashoop gehoord wordt. Ik weet. Mijn verlosser leeft. Zie. Dat is het heil van de verschijning.
verschijning van de Heer Jezus aan de verwachtende.
Maar een iegelijk state die de Heer Jezus niet lief heeft, die zei een vervloeking. Maranatha, de Heer komt. Die doorgaat tot het einde toe, dus geen verwachting. Schij roeit hen uit die afvoeren en u de trotse nek toekeert. Alle die deze profeet, zegt de apostel in de handelingen, niet zal gehoord hebben, zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volk. En die niet mee optrekt, of hij een Egyptenaar of een Filistijn of een Moor is of een Nederlander, die niet mee optrekt naar het loofhuttefeest, die zal verkeerd worden en er zal geen regen op hem vallen. Zie, dat is de verlating, beschaamd worden en de deur werd gesloten. En zij begonnen buiten te staan. En zij riepen, doe ons open, doe ons open. Maar hij zei, ik ken u niet van waar gij zijt. De andere kant. O, daarom is het zo kwaad nog niet om hier beschaamd te worden. Om hier je portret te vinden. Heere, wat een ellendige broeder ben ik. Ik heb u arbeid gemaakt met mijn zonde. Om hier in dat korte poosje, waar iedereen onbeschaamd misschien aan het dierbare woord van God voorbij gaat. Het verraad. Ik heb het wel eens meer gezegd, je rilt ervan, ik hoop dat de Heer het ze niet toerekende, maar het was bij mijn auto, en er kwam zo'n godsdienstige vrouw, in de kerk heel godsdienstig, en was zo bitter, bitter toen ze aanvoelde dat er nou niks mee telde, uit genade alleen, terwijl ze toch zeer rechtzinnig was. Maar dat ontdoen van de waarde. Dat ze zei toen ze buiten kwam. Ik zou nog liever naar de eeuwige verdoemenis gaan dan dat ik daaronder zou zitten. Het is wat. Waar kan een mens toe komen? Dat is die intense haat. En die intense haat kan soms dichtbij zijn. Maar ik hoop dat de Heer ons ervoor bewaart. Dat hoop ik. Er is wel beschaming genoeg. We hebben reden genoeg om ons te schamen. Vanwege al onze ongerechtigheden. Onze miskenningen. Maar als je dat ook erbij krijgt. Dan zul je merken. Er is geen diepere. Venijniger haat. En spot. Dan werk en genade. Ismaël. Isaac, dat is zo venijnig. Die kunnen zo priemend, kunnen ze dat zeggen. Nou ja, het is de hoop dat de Heere, waar het zo mocht zijn, dat de Heere de vijandschap te niet maakt. En de wapens doet inleveren. Want anders is er ook geen verwachting. Beschaming, dat is verlating. Dat betekent bedrogen uitkomen. Dat betekent de ontdekking te doen. Ik ben eeuwig weg. Gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou. Breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Is het wonder dat Paulus schrijft. Doch broeders, wij verzekeren ons aangaande u betere dingen en met de zaligheid gemengd. Wat een haat heeft hij ervaren in het leven, het meest van de ingekropen valse broeders. Die aan alle kanten het evangelie der genade verdacht probeerde te maken. En weer een juk der dienstbaarheid op de gemeente wilde leggen. Had ik meest verdriet van. Hij noemt ze zelfs een keer honden. Versnijding in plaats van besnijding. Die het evangelie hebben veracht. Nu, wij gaan weer naar huis. Hij zal verschijnen. Het woord straalt reeds licht uit. Verschijnen tot u lieder vreugde. Zeg je, ik ben bang. Misschien. Ik ben toch maar bang. Dat geldt niet. De Heere zegt het. Hij zal verschijnen. Zeg dan eens. Ben je dan zo bang voor die man die een verberging is tegen de vloed? Of zeg je, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijne. Ga toch niet voorbij aan mij. Nou, laat het dan aan God over, die in zijn verschijnen alle vrees zal wegdoen. En die zal zeggen, waar gij misschien bij de eerste gedachten het hoofd buigt in vrezen. Hij zal zeggen of laten zeggen, vrees niet. Heden is u geboren. Heden is u gestorven. Heden is u opgestaan. De Heere, de zaligmaker. Vrees gij lieden niet. Dan zal in zijn verschijning ook alle vrees worden weggenomen. En de blijdschap zal hun harten eeuwig vervullen. Amen.